Jij hebt niks voor de rubriek kort nieuws, toch?
Nee.
Ik heb een plan. Ik zat een tijdje geleden, wat is het? 2 jaar geleden, alweer in november 2017, zat ik in Tivoli. En daar was een spreker, professor Wietse van der Woude. En die vertelde over de Amerikaanse politiek aan de hand van de serie House of Cards.
Ja, zeker. Ja. Werd wel steeds slechter, hè?
Ja, werd steeds slechter. Ja. Inmiddels ook een beetje uit de gratie geraakt.
Ja. Oh ja, ook dat nog. Ja.
Omstandigheden. Maar dat was echt een geweldig verhaal. En ik realiseerde me ineens tijdens die lezing van hoe weinig eigenlijk Nederlanders heel vaak weten van Amerikaanse politiek. In de zin van, we worden er helemaal mee bedolven in de dagelijkse berichtgeving van, weet je wel, Sanders in Nevada, kiesmannen dit, primaries, Iowa, et cetera. Maar hoe dat systeem nou eigenlijk werkt, zo van hoe wordt een wet gemaakt in de VS, ik realiseerde me, ik weet er eigenlijk heel weinig van in de praktijk. Dus daar dacht ik weer aan terug, aan dat mooie moment. En toen dacht ik, zou ik deze man kunnen strikken? En ik heb ongelooflijk goed nieuws, want hij zit tegenover ons.
Het is gelukt.
Het is gelukt. Professor Wietse van der Woude, opgegroeid op het Friese platteland, werkzaam in Den Haag als dagelijks ambtenaar, degelijk ambtenaar moet ik zeggen, professor, hoogleraar recht decentrale overheden, fascinerend, daar gaan we het over hebben vast in een andere podcast, maar waar we het over moeten hebben is dat 's nachts ontpop jij je tot America Watcher.
Klopt, klopt. En dat doet heel veel met je slaap. Overigens was er vannacht een debat, dat heb ik even overgeslagen, maar dat was jammer geloof ik, want de scherven die liggen nu nog op straat, maar
Alright. Dus dit is niet soort van je, hoe zeg je, professionele hoedanigheid. Het is eigenlijk ook een beetje meer hobbyisme, als ik het goed begrijp.
Uit de hand gelopen.
Dat je al heel lang intensief de Amerikaanse politiek volgt en hoe dat systeem werkt. Maar ik vond dat je toen zo goed uitlegde. Dus ik ga gewoon eigenlijk een hele reeks van super basale vragen stellen over hoe dat systeem werkt. In te beginnen denk ik gewoon bij de primaries, waar we nu middenin zitten. We nemen deze podcast op woensdag. Hij gaat live op zaterdag, geloof ik. Is er dan nog wat gebeurd?
Komend weekend, primaries in South Carolina. Wordt eigenlijk de eerste grote test voor bepaalde kandidaten die een iets diverser kiezerspubliek prefereren. Dus inderdaad, Joe Biden, veel Afro-Amerikaanse kiezers in South Carolina, die hoopt het daar goed te doen.
Ja.
Gelet op zijn achtergrond ook met Barack Obama.
Ja. Maar eerst even terug, we zijn dus begonnen, wat is het, 2 weken geleden alweer, in Iowa. Met de eerste primaries. Eerste vraag die ik heb is, waarom heet het primaries? Wat betekent dat? En waarom begint het in Iowa?
Ja, er zijn eigenlijk twee varianten. Je hebt primaries en je hebt caucuses. Ja. Primaries zijn voorverkiezingen. Primaries zit er al in, hè, voorverkiezingen. Dat zijn echt gewoon de klassieke stembusgangen. Mensen gaan naar de stembus en geven de kandidaat van hun voorkeur aan. En je hebt ook nog een aantal staten en Iowa is daar één van. Daar organiseren ze een caucus. En dat zijn echt gewoon gymzaaltjes overal verspreid door de staat, waar mensen samenkomen en echt in hoekjes gaan staan van dit is mijn kandidaat, dit is mijn kandidaat. En op het moment dat dat niet leidt tot meerderheden, dan komt er een tweede ronde, kun je eventueel in een ander hoekje gaan staan. En dat wordt van al die gymzaaltjes in Iowa bij elkaar gehaald. Mensen kunnen ook echt proberen elkaar te overtuigen, kom nou hier. Als je een slimme kandidaat bent, dan zorg je er ook voor dat je daar dus ook heel veel vrijwilligers hebt staan, hè, die in dat district wonen, die ook heel erg overtuigend zijn, die leid je misschien ook een beetje op om dat te doen. Het is echt deliberatieve democratie. Helemaal geen stemgeheim of wat dan ook.
Yeah.
Dat leidt dan via allerlei hele ingewikkelde formules tot een rekensommetje van kandidaten. En als je boven een bepaald percentage van stemmen zit, dan levert je dat wat op. En waar levert je dat dan wat voor op? Dat levert je wat op voor de grote vergadering van de Democratische Partij, de convention, waar uiteindelijk de genomineerde gaat worden bepaald.
Want wanneer is die vergadering dan?
Is een gewetensvraag, maar dat is een paar maanden voor de daadwerkelijke verkiezingen. Dus het is net na de zomer.
Dus die komt er nog aan?
Die komt er nog aan.
En nu dus zijn al die primaries en die caucuses zijn er om te bepalen wie de meeste kiesmannen heeft.
Je moet je die convention gewoon voorstellen als een partijcongres. Maar dan wel echt Amerikaans, hè? Dus vlaggen, ballonnen, primetime television, goed geregeld. Partijcongres waar delegates, gedelegeerden van de verschillende staten verschijnen om de kandidaat van hun keuze te kiezen. Maar ze zijn daar niet vrij in, althans de meeste niet. Zij kiezen op de kandidaat van hun keuze waar hun staat opgestemd heeft, of per percentage waar hun staat op gestemd heeft. Het verschilt ook weer per staat. Er zijn ook staten waar ze zeggen, nou, de winner takes all. Dus als jij de primary wint in die staat, dan krijg je alle delegates. En die moeten dan tijdens die convention op jou stemmen.
Oh, dat hangt af van de lokale regels.
Op. Ja, dat hangt af van de lokale regels. Ook bijvoorbeeld dat de ene staat kiest voor zo'n caucus systeem, hè, dus met die gymzaaltjes. En de andere staat kiest gewoon voor een stembusgang. Mag je zelf bepalen. En die delegates, die gaan dan stemmen. En normaal gesproken, omdat het dus zo'n uitgerekt proces is, zorgt het ervoor dat gaandeweg het proces vallen er steeds meer mensen af. Waarom vallen ze af? Nou, ze zien dat het geen zin heeft. Er zijn geen donoren meer die willen betalen voor hun campagne. Je krijgt het gewoon, je houdt het niet meer overeind. Die vallen af. En normaal gesproken leidt dat er dan toe dat in die convention één iemand de meerderheid van die delegates achter zich heeft.
Ja, want we begonnen geloof ik met 20 kandidaten of zo.
Dus ja, en er zijn er al heel veel afgevallen. Heel veel ook nog voordat er überhaupt een stem werd uitgebracht. Maar na Iowa en New Hampshire heb je ook gezien dat er mensen zijn die, ja, weet je, de dynamiek is gewoon, ik heb het slecht gedaan. Ik kom bij mijn donoren met de vraag, nou, geef mij meer geld, want ik wil het beter doen. En die donoren, die, ja, die tellen gewoon hun knopen. Dus ja. Die zeggen van, ja, ik zie niet dat jij een viable candidate bent, een levensvatbare kandidaat bent. Misschien heb ik wel een tweede keuze of een derde of een vierde keuze. Dan ga ik meer daarvoor. Mm-hmm. Ja, dan bloed je campagne dood. En dan kun je het misschien in naam nog overeind houden. Maar je doet niet mee aan de debatten. Want daarvoor geldt ook dat je een bepaalde statuur moet hebben in de peilingen of in de donaties die je binnenhaalt.
Oh, ja.
En dan val je gewoon af. En normaal gesproken leidt dat proces keurig tot één iemand die de meeste van die delegates achter zich heeft. En dat wordt dan de genomineerde.
Ja.
Wat het spannend maakt, is dat we nu wel een aantal kandidaten hebben die eigenlijk helemaal geen incentive hebben om ermee op te houden. Ofwel omdat ze er financieel gewoon hartstikke goed voor staan. Omdat ze dat bijvoorbeeld met eigen geld doen.
Dat ze miljardair zijn, zoals Bloomberg.
Bloomberg of ja. Steyer. Ja. Of omdat ze weten dat het echt hun allerlaatste kans is. Bernie Sanders, Joe Biden, ook gewoon qua leeftijd. Sanders heeft bovendien ongelooflijk veel geld. Dus wat het spannend maakt is dat er veel kandidaten, relatief veel kandidaten zullen zijn die misschien het hele proces tot het einde willen doormaken. Dat maakt de kans ook groter dat niet één van die kandidaten tijdens die convention een meerderheid heeft.
Oh, en wat gebeurt er dan?
Ja, dan komen er dus volgende stemrondes waarbij er waarbij die delegates, die dus in eerste instantie verplicht waren om te stemmen op de kandidaat die vanuit hun staat, zullen we maar zeggen, was voorgedragen of naar rato van de stemmen die in die staat waren gegeven. Die worden vrijer. Dus die kunnen worden overtuigd om ook voor andere kandidaten te gaan stemmen.
Oh, dan wordt het een beetje raar, hè?
Nou ja, raar. Het wordt in ieder geval spannend.
Dus je kan een situatie krijgen waarin Bernie Sanders bijvoorbeeld de meeste delegates krijgt,
ja.
Maar niet genoeg om de nominatie te krijgen.
Ja.
En dat dan uiteindelijk het veld open gaat. En dat dan al die andere delegates gaan dan bijvoorbeeld op, weet ik veel, Buttigieg stemmen. Of op Warren of zo, of op iemand anders.
Ja.
Zodat uiteindelijk ook al heeft Sanders het beste gepresteerd, niet de kandidaat wordt.
En daar worden nu al strategieën op losgelaten. Hm. Want het, is, ja, het maakt ook uit wie dan die delegates zijn. Mm-hmm. Of die een beetje overhaalbaar zijn. Nou ja, je probeert daar natuurlijk delegates neer te zetten die ook echt voor jouw zaak gaan. Maar op een gegeven moment moet het tijdens zo'n convention, dat heet dan een brokered of een contested convention, en tijdens zo'n partijcongres tot een werkbare meerderheid te komen.
Is dat vaak gebeurd trouwens?
Nee, gebeurt niet heel vaak. Nee, het proces is wel echt zo ingericht dat dat dus niet hoeft.
Nee.
En het is ook, ja, de meningen verschillen er een beetje over of het, zullen maar zeggen, PR-technisch gezien goed is.
Nee, dat lijkt mij niet, toch? Veel mensen heel teleurgesteld zijn.
Ja, ja.
Precies. Tegelijkertijd, je hebt wel de volle aandacht.
Ja.
Vanuit het idee van there's no such thing as bad publicity kan het je ook helpen.
Ja.
En dat is dus wel grappig. En ja, wat je daarnaast ook nog hebt, zijn de zogenaamde superdelegates. Ja, we gaan maar meteen even de details in.
Ja.
Dat zijn mensen die eigenlijk helemaal niet vanuit die deelstatelijke voorverkiezingen naar voren komen. Maar mensen die vanwege hun bepaalde statuur in de partij, omdat ze bijvoorbeeld parlementslid zijn of een voormalig president of anderszins een grote statuur in die partij hebben. Die hebben ook stemrecht tijdens die convention.
En hoeveel procent is dat van alle stemmen?
Ongeveer 15%. Hangt ook een beetje.
Dat is best wel
verschilt ook per partij overigens. En dat was bij de vorige primaries met Clinton tegen Sanders was dat een enorm ding, want Clinton die haalde al die superdelegates binnen.
Ja,
want dat is natuurlijk het partij-establishment.
En dat voelde ondemocratisch.
Dat voelde ondemocratisch, want die zijn dus verder niet gekozen. Ja, tegelijkertijd, die mensen zijn niet voor niks, zeg maar, de elder statespeople van hun partij. Dus daar zit wel degelijk een zekere waardering voor wat die mensen voor die partij betekenen in.
Hebben ze dat dan nu aangepast?
Ja, dat hebben ze nu wel aangepast. In die zin dat de meeste van die superdelegates in eerste instantie toch ook gedwongen worden om een bepaalde pledge, zoals dat dan heet, een bepaalde lijn te stemmen. En een aantal pas, als er een tweede ronde komt, mag stemmen.
Ah, ja, ja, ja. Okay, dus dat maakt het weer interessant.
Ja, dat maakt het dus een wat iets andere dynamiek, omdat het nu dus echt als een soort van kingmakers zijn, maar pas op het moment dat het misdreigt te lopen. Dus wat minder aan de voorkant.
Want ik zag nu wel op 538, dat is van Nate Silver, en die doet altijd een soort van verkiezings... Hele goede site, ja. Die doet altijd verkiezingsvoorspellingen en die heeft er ook echt een heel model bij. En dat, dat gaat vooralsnog best wel goed, dat model. Maar die schat nu de kans, geloof ik, op 2/5 dat er geen meerderheid komt tijdens dat. Dus dat is nog een grotere kans. 2/5 Sanders ongeveer. 2/5 kans op een brokered convention.
Oh, wow.
En dan 1/5 een van de anderen.
Ja. En tegelijkertijd moet je wel heel erg uitkijken. Ik bedoel, er hebben volgens mij nog maar iets van 600.000 mensen een stem uitgebracht in de VS. Hè? Dus ja. We zijn 3 staten ver nu. Tegen de tijd dat deze podcast wordt uitgezonden, spant er net om misschien 4.
Ja.
Ook allemaal kleine staten tot dusverre. Dus weet je, er kan nog van alles gebeuren. Ja. Maar,
waarom begint het in Iowa en niet in een andere staat? En waarom doen ze niet gewoon alle primaries en caucuses op 1 en dezelfde dag?
Ja. Iowa heeft dus dat systeem van die caucuses. Dat was vroeger een nog veel ingewikkelder systeem dan ze nu hebben. En ze hadden gewoon wat langer de tijd nodig om, zullen we maar zeggen, de precieze uitkomst daarvan te berekenen. Dus heeft Iowa ooit verzonnen, wij gaan gewoon lekker aan het begin zitten. New Hampshire zit ook aan het begin met hun primary. Ja. Zij hebben het in hun wetgeving vastgelegd. New Hampshire heeft in zijn eigen wetgeving vastgelegd dat zij de eerste primary van het land moeten zijn. Dus op het moment dat een andere staat zegt, wij gaan eerder, dan gaat New Hampshire nog eerder.
Het geeft ook best wel veel macht eigenlijk, hè? Want iedereen die zit daar campagne te voeren, geloof ik.
Ja.
En je zegt net, het zijn 600.000 mensen bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Het is natuurlijk best wel opvallend dat zo'n klein rotstaartje, dat daar gewoon alle presidentskandidaten heen gaan.
Maar Iowa is nog minder, toch? De eerste, dat heb je echt over enkele tienduizenden.
Ja, nou ja,
dat is een beetje gemeente Houten die dan gaat stemmen.
Ja. Zeg maar. Nou ja, kijk, Iowa is best groot, maar vanwege dat systeem van die caucuses, dat duurt gewoon lang. Je kunt niet even snel stemmen, zeg maar. Je moet een hele avond moet je eraan besteden om in dat gymzaaltje met allerlei mensen te gaan debatteren. Veel mensen laten het gewoon zitten. Ik bedoel, tegelijkertijd, de anonimiteit van het stemmen valt weg, maar het is ook wel weer leuk dat je het echt een deliberatief proces is. Echt overtuigen. Maar even terugkomend op die vraag van waarom zitten ze nou als eerste of waarom doen ze dat zo gespreid? Kijk, voor een deel, dat systeem bestaat natuurlijk al heel lang. Ook nog voor allerlei vormen van, zullen we zeggen, echt nationale massamedia.
Mm-hmm.
Van oudsher is het natuurlijk logisch geweest dat je die staten gewoon in een zekere volgorde afloopt. Want je moet erheen. Je moet daar campagne gaan voeren. Je moet daar in de zaaltjes gaan staan. Dat kan niet overal tegelijk. Kijk, nu met zeg maar, de enorme mogelijkheden die massamedia biedt, zou dat niet per se hoeven. Maar het systeem is wel in stand gehouden. En de verdedigers van het systeem, en daar zit op zich wel wat in, die zeggen ook van, ja jongens, als je nou alles op dezelfde dag doet, al die staten allemaal op dezelfde dag even een verkiezing organiseren, ja, dat betekent eigenlijk dat je zonder heel veel geld niet kan, niet rustig een campagne in kan komen. Het kost nu al verschrikkelijk veel geld, maar dan moet je gewoon echt die biljonair zijn die in al die grote media markets, hè, want Amerika heeft wat dat betreft ook nog een heel verspreid medialandschap, waar verschillende, wij zouden dan zeggen lokale pers, maar ja, wat is lokale pers? California is van zichzelf al een land wat enorm is.
Ja.
Lokale pers dus nog heel belangrijk is. Ja, dan ga je dat gewoon opkopen. Ik bedoel, ik geloof dat Trump heeft geloof ik nu al op een van de dagen voor de daadwerkelijke verkiezingen zo'n beetje alle advertentieruimte op YouTube gekocht. Nou, als je dat dus gaat verplaatsen naar zo'n primary die op één dag plaatsvindt, dan hebben bijvoorbeeld mensen als Buttigieg hebben geen schijn van kans. Als je met kleinere staten begint, waar je ook echt met één op één contact met burgers, met stemmers, met mensen die mogelijk vrijwilliger voor je willen worden, met mogelijke donoren, echt wat kan opbouwen, ja, dan kan nominatieseizoen, wat het is het bijna, het wordt ook wel de primary season genoemd, dan kun je echt tractie krijgen of juist veel minder.
En Republikeinse primaries, zijn die er nu ook?
Ja, zijn er ook. Ja, daar hoor je dus helemaal niks van. Hè? Dat is dus wel weer grappig. Maar Donald Trump moet ook gewoon genomineerd worden door zijn partij. Daar is ook zo'n convention aan het einde van dat primary season. Er is één kandidaat tegen hem met enige naamsbekendheid. En voor het overige zijn het, nou ja, mensen die kennelijk gewoon lol in hebben.
Ja.
Lord Buckethead, zeg maar, een beetje al naar een Engelse verkiezing. Ja. Die ene, dat is Bill Weld, dat is een voormalig gouverneur. Ja, in Iowa en New Hampshire haalde die, geloof ik, 10% van de stemmen. En Trump gaat met 90%. Er zijn al staten die hebben gezegd, nou, wij gaan niet allemaal geld gooien in het organiseren van die primaries en caucuses. Nee.
Zijn een beetje communistische taferelen.
Ja, wij gaan gewoon een partijvergadering houden en dan nomineren we Trump en dan is het
toch eigenlijk ook bijna nog nooit gebeurd dat iemand presidentskandidaat is en dan wordt geprimaried en dan verliest of zo.
Nee, dat kan wel, maar die kans is heel klein. En dan moet je ook echt een serieuze tegenkandidaat hebben. Dus bijvoorbeeld bij Trump was het nog wel de vraag toen hij net begon, of iemand als John Kasich, die het nog best wel goed heeft gedaan in die primaries waaruit Trump uiteindelijk naar voren is gekomen in 2016, of die als Trump het heel slecht zou doen, misschien niet tussentijds zou proberen de Republikeinse nominatie te krijgen. Maar ja, Trump heeft gewoon het hele politieke establishment van de Republikeinse partij in zijn achterzak op dit moment. Dus je ziet ook die impeachment stemmingen allemaal langs partijlijnen. Mm-hmm. Dus daar valt niks te winnen.
Misschien ook, ik ben wel benieuwd, we gaan altijd heel erg veel over die president, maar in hoeverre doet die er eigenlijk toe in het Amerikaanse stelsel?
Ja, leader of the free world.
Ja, want nu bijvoorbeeld iemand als Sanders, die heeft echt grootste beloften van een Green New Deal en Medicare for All. En weet je wel, we gaan de rijken zwaarder belasten. En stel dat hij het wordt, en er is dan dat grootste enthousiasme en er komt zo'n moment van, ach, weet je wel, na 4 jaar Trump gaan we eindelijk de eerste socialist in het Witte Huis. Wat kan die dan doen? Gaat het hem lukken om die wetgevende agenda door te voeren?
Nee.
Ja, kom op, even ander antwoord.
Even waarom niet ook,
ja,
misschien.
Ja. Waarom niet, nee.
Ja. Nou, een paar dingen. Er zit iets heel schizofreens in die hele campagne voor Amerikaanse presidentsverkiezingen, in die zin dat het vrijwel uitsluitend over binnenlandse politiek gaat. Mm-hmm. De president gaat maar voor een heel klein deel over binnenlandse politiek. Daar heeft hij wel invloed, maar heel weinig echte macht. Presidenten van de Verenigde Staten hebben van oudsher juist heel veel macht als het gaat om de buitenlandse politiek. Hm. Daar ben je inderdaad commander van de armed forces. Je bent het belangrijkste uithangbord. Je kunt verdragen sluiten met andere landen. Die hele handelsoorlog met China die Trump aan het voeren is, die is ook wel bedoeld voor de interne politiek, maar hij gebruikt de middelen die hij heeft voor de externe politiek, voor de buitenlandpolitiek. Maar als het gaat om sociale zekerheid, bijvoorbeeld wat je zegt over de Medicare for All of over bijvoorbeeld milieu, dan ben je afhankelijk van wetgeving. En die wetgeving die wordt ook nog eens gemaakt op allerlei verschillende niveaus. Want dat is denk ik wat de meeste mensen zich echt niet realiseren van de Amerikaanse politiek, is dat die hele staatsstructuur van die federale staat, dat is gewoon echt anders. Hmm. Dat moet je ook niet willen vergelijken met hoe we het in Nederland doen. Staten, en zeker de staten die een zeker profiel hebben, of dat nou conservatief of progressief is, die kunnen heel veel zelf. California kan heel veel zelf als het gaat om sociale zekerheid, of als het gaat om klimaat, milieu.
Belasting heffen.
Belasting, al dat soort van dingen. Er is maar heel weinig wat het federale niveau helemaal zelfstandig kan. En wat ze kunnen, daar heb je wetgeving voor nodig, voor die binnenlandse politiek. En dat is dus voornamelijk in handen van het parlement, de twee huizen van het parlement. Dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dus als Sanders iets wil op New Green Deal of Medicare for All, nou ja, dan moet hij sowieso ook proberen ervoor te zorgen dat zijn partij ook de meerderheid haalt in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat.
Wanneer wordt hij verkozen dan?
Dezelfde dag. Althans, Huis van Afgevaardigden in zijn geheel op dezelfde dag als de presidentsverkiezingen. De Senaat maar 1/3 deel. Er wordt elke 2 jaar 1/3 gekozen. Die senatoren zitten 6 jaar.
Dus dat loopt niet gelijk op. En daarom heb je ook vaak dat een president bijvoorbeeld na in het begin nog wel een meerderheid heeft in de Senaat.
Ja.
En dan 2 jaar later ineens niet meer.
Ja, en met het huis is dat nog veel erger. Het Huis van Afgevaardigden. Die mensen zitten 2 jaar.
Huh.
Dus die zitten eigenlijk in een constante campagne. Want je bent net begonnen en je kunt eigenlijk alweer campagne gaan voeren voor de volgende. Ja, tenzij je in een district zit waarbij je zeker weet, joh, ik zit hier al 80 jaar en de mensen stemmen toch wel voor me. En er is geen haar op het hoofd van welke willekeurige kiezer in mijn district dat eraan denkt om voor de tegenpartij te stemmen. Mm-hmm. Dan zit je veilig. Maar daar waar het om gaat, zeg maar die middenclub van districten, van het Huis van Afgevaardigden, waar nou, zullen we zeggen, echt de strijd wordt uitgevochten, zie je heel vaak dat na 2 jaar de eerste teleurstelling met een zittende president is ontstaan. Mm-hmm. De tegenpartij een enorme push weet te genereren en ook geld weet binnen te halen voor verkiezingen. En dat heb je dus in 2018 gezien. De Democraten winnen het huis terug.
Yeah.
En dat is Obama is andersom ook hetzelfde overkomen.
Ja.
Dus dat zie je heel vaak. En de kans dus dat je op nationaal niveau al alles opgelijnd krijgt, is al heel klein. Laat staan dat je vervolgens voor dat deel waar die staten zelf verantwoordelijk voor zijn, ook hen allemaal in het gelid weet te krijgen. Want daar heb je natuurlijk ook allemaal vergelijkbare systemen met gouverneursverkiezingen, maar ook deelstaatparlementen die worden gekozen. Sommigen hebben daar ook weer 2 kamers, dus ook weer een huis van afgevaardigden en een senaat. Ja, dat krijg je nooit allemaal opgeleid.
En dan
ja.
kan je nog door de Supreme Court worden afgeschoten.
En dat ook nog. Ja, dat is ook weer echt iets heel erg. Er zijn eigenlijk 4 dingen echt heel anders.
Heel conservatief stelsel eigenlijk. Het is heel moeilijk om iets veranderd te krijgen. Ja. Omdat er zoveel checks zitten van, je moet maar, heel veel hordes klaren.
Laten we even de route doorlopen dan. Hè? Dus laten we zeggen, oké, Sanders wordt de president. En hij heeft een klinkende overwinning. Ja. En hij heeft de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Stel, hij wil een fikse belastingverhoging gaan doorvoeren. Hoe begint dat dan? Dan zegt hij, luister mensen, ik heb een plan. Ik heb het even uitgetikt op een memo. Dat begint in het Witte Huis dan, zo'n wetgevend proces. En dan gaat het naar het Huis van Afgevaardigden eerst, zeg ik
ook
het goed?
Ook al best wel weer Nederlands gedacht.
Oké, sorry.
Anders dan bij ons heeft de president geen enkele formele rol aan het begin van het wetgevingsproces. Dus als hij iets wil, dan zal hij een lid van één van beide huizen, mag in beide huizen beginnen, hè? Niet zoals in Nederland dat je moet beginnen in de Tweede Kamer, zeg maar moet hij een lid van één van beide huizen zover krijgen om dat plan maar eens in te dienen.
Oh, ja.
Nou, die moet daar dan een meerderheid voor zien te krijgen. Er komen natuurlijk allemaal amendementen op, allemaal wijzigingen, iedereen wil natuurlijk wat. Dan gaat het naar het andere huis.
Dus hij zegt dan tegen AOC of zo van oké, AOC,
doe jij eens
Alexandria Ocasio-Cortez, doe jij een stevige belastingverhoging. Laten we aannemen dat dat lukt in het Huis van Afgevaardigden, dat daar meerderheid is. Dan gaat het naar de Senaat.
Ja.
En in de Senaat moet je een meerderheid hebben van 50%.
Moet je ook een meerderheid hebben, 50% plus 1. Dan wordt het interessant hoe die Senaat er dan uitziet. Mm-hmm. 100 leden, 2 leden per staat.
Mm-hmm.
Dus dat is ook helemaal niet, zullen we maar zeggen, evenredig. Dat betekent, kleine staten hebben daar relatief veel macht.
Want Californië heeft 2 senatoren.
Ja, Montana heeft er 2.
Iowa
Michigan heeft er 2. Florida heeft er 2.
Niet gecorrigeerd naar bevolking.
Nee, het idee is juist dat die senator is om de belangen van deelstaten te beschermen en dat deelstaten allemaal evenveel waard zijn.
Oh ja.
En dat het huis er vooral is om het geheel te beschermen.
Maar daar zit al een soort van fundament. Als democraten vaker in steden wonen bijvoorbeeld.
Ja.
En hoe meer je zeg maar uitgestrekt woont, hoe meer macht je hebt.
Ja.
Hoe ruraler.
Ja.
Dat is heel krom natuurlijk.
Nou ja, goed, het is vanuit een andere invalshoek is het ingestoken. Namelijk, je hebt het belang van de kiezers, van de bevolking. Maar je hebt ook het institutionele belang van de deelstaten. En die deelstaten die zijn in die zin gelijkwaardig aan elkaar. Dus er is 1 kamer waar de bevolking gewoon ongeveer evenredig is vertegenwoordigd. Maar goed, dat werkt via het districtenstelsel ook weer iets anders. En er is 1 kamer waar de staten zijn vertegenwoordigd.
Dus
daar wordt ook niet zozeer de bevolking vertegenwoordigd, maar die staten. En elke staat is in die zin evenveel waard. Maar dat betekent wel dat als jij jouw belastingverhoging erdoor wil krijgen, ja, dan moet ik toch ook gaan praten met mensen in hele kleine staten. Soms wat meer rurale gebieden, soms wat conservatiever. Ja, dan gaat het ook om dingen als zeg die nieuwe, ik wou bijna zeggen marinekazerne, maar dat is natuurlijk ook een beetje.
Maar je kan wat cadeautjes geven aan staten her en der.
Zeker. Nou, sterker nog, dat moet haast wel. Dat verklaart ook waarom sommige federale voorzieningen in kleine staten aanzienlijk beter geregeld zijn dan in grotere staten. Want in die kleinere staten kun je over het algemeen relatief goedkoop 2 stemmen binnenhalen. Want ja, die willen wel wat, maar dat is nooit van dezelfde orde als wat Californië nodig heeft.
Nee. Maar Republikeinen kunnen toch ook nog, want als je niet een meerderheid hebt van, wat is het, 60%, dan kunnen ze het ook nog blokken door te filibusteren, toch?
Ja.
Door gewoon heel lang te gaan hoeren.
Precies, en de Senaat heeft ook nog weer hele eigen archaïsche regels die ervoor zorgen dat je eigenlijk meer dan een normale meerderheid nodig hebt. Dus dat wielen en dealen wat je moet doen om dat erdoor te krijgen. Ja.
Moeten we even uitleggen, filibusteren. Dat is toch dat je gewoon heel lang door blijft praten?
Ja, nou, dat is, zullen we maar zeggen, de televisiegenieke variant ervan.
Ja.
Maar meestal is het dreigen met dat te doen is al genoeg. Waar gaat het om? Wetgeving moet binnen een bepaalde termijn op een gegeven moment gewoon worden afgerond.
Mm-hmm.
En als je vlak voor zo'n termijn zit, dan kun je als senator kun je zeggen van nou, ik ben hier eigenlijk wel tegen en ik vraag gewoon onbeperkt spreektijd. Net zo lang totdat het moment dat je die wet had moeten goedkeuren gewoon voorbij is. De sessie van het parlement is voorbij en dan moet je eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. En er zijn dus al voorbeelden van mensen die gewoon telefoonboeken gaan voorlezen. Of Ted Cruz heeft het een aantal jaar geleden nog gedaan. Op een gegeven moment rond kinderbedtijd, hij was niet thuis, is hij maar Green Eggs and Ham van Dr. Seuss gaan voorlezen voor zijn kinderen. Ja. En het gaat zo door. Zo'n filibuster kun je doorbreken, maar dan heb je inderdaad dus die 60 stemmen nodig.
Ja,
en
ja.
Als je die niet hebt, dan is meestal het dreigen met zo'n filibuster is al genoeg.
Ja.
Om te denken van nou, misschien moeten we toch wat water bij de wijn.
Ja. En kunnen ze niet de parlementaire procedures gewoon wijzigen met zeg 50 stemmen, met een simpele meerderheid?
Ja, dat kan wel. Dat wordt gezien als de nuclear option. Chuck Schumer... Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, die flirt ook zo nu en dan wel met dat idee van ja, we kunnen de regels ook gewoon aanpassen. Tegelijkertijd, en ik praat het niet goed hoor, want het is een raar systeem, maar het doet wel iets wat ervoor zorgt dat die partijen in ieder geval nog een beetje met elkaar moeten onderhandelen, nog een beetje met elkaar tot compromissen moeten komen. Want anders wordt het wel heel erg, zeker nu, waarbij er gewoon echt strak langs partijlijnen wordt gestemd, wat echt nieuw is voor Amerikaanse begrippen hoor. Want die partijen zijn natuurlijk heel breed en er zijn altijd mensen die het idee van de president eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee vinden.
Mm-hmm.
Maar nu echt strak langs partijlijnen wordt gestemd, ja, enige vorm van bipartisanship, zoals het dan heet, hè, partijen die ook nog een beetje met elkaar, zullen we maar zeggen, tot overeenstemming komen, valt dan weg. De vraag is of je dat wil, of je zeg maar echt brute meerderheidsbesluitvorming wil.
Ja, een van de dingen die mij altijd het meest bekruipt als ik me verder verdiep in het Amerikaanse systeem is hoe, het viel net al even, hoe ondemocratisch het lijkt te zijn ten opzichte van het Nederlandse systeem. Als je bijvoorbeeld dingen neemt als hoe makkelijk het is in Nederland om te stemmen, weet je, we krijgen allemaal gewoon een stembiljet opgestuurd en je kan dat gewoon doen. Of Je krijgt 1% van de stemmen. Nou, dan krijg je 1% van de zetels. Maar dat is in andere landen, en zeker in de VS, helemaal niet vanzelfsprekend. Ja. We hebben het al gehad over de Senaat. Dan is het, nou ja, dan is het dus per staat. En dan is het al nadelig als je in een heel dichtbevolkte staat woont. Ja. Terwijl je stem dus veel meer impact heeft als je in een dunbevolkte staat woont. Maar hetzelfde had je natuurlijk ook met de presidentsverkiezingen. Dat Hillary Clinton, ja, we weten allemaal, ze heeft de verkiezing verloren. Maar ze had 3 miljoen meer stemmen,
ja.
Als ik het wel heb. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk?
Nou, het is wel opvallend inderdaad dat van de laatste 3 Republikeinse presidentsoverwinningen ze maar 1 keer de meerderheid van de stemmen hadden. Namelijk dat de tweede verkiezing van George W. Bush.
Ja.
De eerste verkiezing van George W. Bush had hij ook niet de absolute meerderheid van de stemmen. Dat was Al Gore. En Trump heeft dat herhaald met een nog slechter resultaat eigenlijk. Het verschil was nog veel groter.
Mm-hmm.
Nou, we hebben het al even gehad over die delegates bij dat nominatieproces. Mm-hmm. Ten aanzien van de echte presidentsverkiezingen geldt een vergelijkbaar proces.
Mm-hmm.
Waarbij elke staat staat voor een x-aantal zogenaamde kiesmannen, leden van het Electoral College. En de meeste staten, 48 van de 50, ervoor kiezen om die kiesmannen aan een presidentskandidaat te geven onder het motto The Winner Takes All.
Oh ja.
Dus
ja,
op het moment dat jij in, dan moet ik het even goed zeggen, Florida wint,
ja,
met misschien 1% van de stemmen, krijg je alle 29 kiesmannen uit Florida, die staan dan achter jou. Ja, dat betekent dat als dat een beetje scheef verdeelt, dat je dan in feite een hele grote kans hebt zelfs dat de daadwerkelijke stemverhoudingen anders liggen.
Ja, ja. Dus als de democraat met, weet ik veel, 90% van de stemmen wint in Californië of zo, ik zeg maar wat.
Het levert heb je niet veel extra op.
Nee.
Dat is ook de reden waarom Amerikaanse presidentskandidaten alleen naar Californië gaan voor grote donorevenementen. Dus om geld op te halen, maar niet naar grote rallies met veel publiek of daar heel veel advertenties gaan kopen of wat dan ook. Dat is verloren geld, want de Republikeinen weten, Florida winnen, California winnen we nooit.
Nee.
Ja, in de tijd van Reagan, maar goed, die kwam uit California.
Ja.
En de Democraten weten, California winnen we toch wel.
Ja.
Nou, zo zijn er aan de Republikeinse kant ook staten. En dan hou je dus een aantal staten over. En daar gaat het om. En
de swing states.
De swing states. En ja, daar heb je dus een aantal kiesmannen te verdelen. Er zijn er in het totaal 538. Dus als je zeker wil zijn van een overwinning, moet je 270 van die kiesmannen achter.
Hoe is dat verdeeld? Is dat wel naar bevolkingsomvang? Van
mooie
hoeveel
vraag,
kiesmannen?
Mooie vraag. ja en nee. Even, 538.
Ja.
Daar zit in 100. Daar zit in 435 en daar zit in 3. Zo is het opgebouwd.
Ja.
435 is het totale aantal leden van het Huis van Afgevaardigden. Niet dat die kiesmannen ook lid zijn van het Electoral College, of niet lid zijn van het Huis van Afgevaardigden, ja, maar zo wordt het aantal bepaald. 100 is het aantal senatoren. En 3, dat is het aantal kiesmannen dat vanuit Washington D.C. komt, want die zijn niet vertegenwoordigd in het parlement. Dus die krijgen, ze maar zeggen, hun eigen kiesmannen in dat Electoral College.
Mm-hmm.
Nou, die 435, die zijn ongeveer naar rato van bevolking verdeeld. Want het Huis van Afgevaardigden is ook ongeveer naar rato van de bevolking verdeeld.
Yeah.
Die 3, Washington D.C. ook wel.
Yeah.
Die 100 niet.
Nee,
dat zijn diezelfde 100, althans het zijn niet dezelfde mensen, maar het is hetzelfde getal als voor al die staten.
Yeah.
Ja, dat betekent dus ook dat daar staten als Wyoming en Montana een veel grotere invloed hebben per burger gezien gemiddeld genomen op wie er president wordt dan bijvoorbeeld in California. Want Wyoming heeft geloof ik 1 lid van het Huis van Afgevaardigden, 2 senatoren, dus dat is 3 kiesmannen.
Ja.
Gelet op de bevolking van Wyoming staat dat niet in verhouding tot wat er bijvoorbeeld in California of New York of Texas of wat dan ook speelt. Dus die positie, die sterke positie van die kleinere staten, die ook over het algemeen wat ruraler zijn. Dat zijn klein qua inwoners, hè. Het kunnen enorme staten zijn qua oppervlakte. Die klein zijn qua inwoners, ja, vaak ook meer rurale gebieden, vaak ook republikeinser. Dat systeem, dat werkt wel in dat voordeel.
Dus dat is wat er dan gebeurt. Al die kiesmannen die worden verkozen, ja, die nemen zitting in het Electoral College, wat dus eigenlijk
president
al een beetje een ondemocratische afspiegeling is van de,
ja,
van de daadwerkelijke stemverhoudingen of ja, de percentages. En die kiezen de president.
Ja.
En zo kon Trump verkozen worden, ook al had hij 3 miljoen minder stemmen dan Clinton.
En waar het dus om gaat, zijn die staten waaruit uit peilingen blijkt, daar wordt het spannend.
Ja.
Want daar gooi je al je resources naartoe, daar gooi je al je geld heen. Daar gaat de kandidaat ook zelf naar de grote bijeenkomsten. Daar zorg je dat, zullen we maar zeggen, de zogenaamde surrogates, hè, dat zijn bekende Amerikaanse politici of soms ook gewoon überhaupt celebrities, die echt voor een bepaalde kandidaat zijn, ook nog eens grote shows gaan geven en dergelijke. Dat kunnen ook bijvoorbeeld artiesten zijn. Die zet je daarin. Dus het is een heel strategisch spel van waar zet ik ze in. En ja, Florida was altijd de grote prijs. 29 kiesmannen. Dat is een van de grotere swing states.
Ja.
Het lijkt wel steeds meer republikeins te leunen. Dus het is even de vraag of dat nog steeds zo is. Maar dat is ook erg afhankelijk van wie de kandidaten worden. Sanders is nu de voorspelling, gaat in Florida niet zoveel kans maken, gelet op zijn Cuba-standpunten. De Cubaanse gemeenschap is in Florida erg groot. Cuba ligt natuurlijk dichtbij. En elke vorm van, zullen we maar zeggen, positief oordeel of wat er naar ruikt over Fidel Castro is in die Cubaanse gemeenschap. Ja, gevluchte mensen is natuurlijk olie op het vuur.
Ja.
Niet voor niks heeft Trump ook zijn Winter White House, hè, Mar-a-Lago in Florida.
Ja.
Dus dat is een van de grote prijzen. Maar andere grote prijzen zijn inderdaad Michigan, Ohio, Pennsylvania. Hè, 16, 18, 20 kiesmannen.
Ja, ja.
Wisconsin, North Carolina, Arizona. Maar het kan per verkiezing verschillen. En het kan ook gelet op demografische ontwikkeling. De ontwikkeling van bevolkingssamenstelling, hoger, lager opgeleid. Mensen die verhuizen en dergelijke, kan het veranderen. De Democraten die beginnen toch wel serieus ingangen te vinden in het zuiden. Ook omdat daar ook toch andere bevolkingssamenstelling plaatsvindt. Dus het is niet in beton gegoten.
Nee.
Maar het is wel zo dat als je slim met je geld omgaat, want uiteindelijk gaat het ook om geld, ja, dan moet je het dus inzetten daar waar je met een kleinere inspanning het meeste resultaat kunt behalen.
Ja. Ja, ik heb een keer gezien ook van die Nate Silver, die deed ook zo'n berekening van als je stemt, wat is de kans dat jouw stem, zeg maar, de verkiezingen doet flippen?
Ja.
En dat per staat uitgesplitst. Ja. En het kon gewoon zo zijn dat in sommige staten was jouw stem eigenlijk bijna 100.000 keer meer waard,
wow,
dan in een andere staat.
Huh. Ja.
Gewoon omdat je gewoon kansloos...
100.000 keer?
Ja, omdat het gewoon niet uitmaakt of je stemt, omdat die margin, omdat het toch democratisch of republikeins gaat worden.
Ja. Ja.
Terwijl in sommige staten maakt dat wel heel veel uit.
Ja, ja. Ja,
dat is natuurlijk wel een beetje een rare...
Ja.
Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel grappig van soms vergelijken we dan Amerika met ons eigen land. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet heel fair, want het is gewoon een land met 320 miljoen mensen. Je zou het veel meer met zeg de Europese Unie kunnen vergelijken of zo. En als je dan bedenkt wat zij allemaal voor elkaar krijgen over zo'n groot gebied. Hebben ze sociale zekerheid? Nou, we hebben dat helemaal niet over een soort van de hele Europese Unie. Dat is, heeft een budget van 2% van het BBP. En het budget van de federale overheid in Amerika is 20 of zo.
Ja.
En heel veel Nederland, defensie, maar... Nederland is 44% of 50%. Ja, oké. Okay, maar het is niet een soort van... Dat is ook wel gewoon een enorm, enorm land.
Ja, ja. Kijk, die kiesmannen die zijn ook te verklaren vanuit dat, weer dat federale systeem. Ja. Ja, dus dat je gewoon echt die deelstaten belangrijk maakt in dat proces. En dat het dus niet gaat om gewoon de totale optelsom op het land. En kijk, Trump zegt wel... en op zich heeft hij daar gelijk in. Hij zegt van, kijk eens jongens, er wordt steeds gezegd, ik heb die verkiezingen met 3 miljoen verloren. Nee, ik heb de verkiezingen gedaan onder de regels zoals die nu gelden. Hadden er andere regels gegolden, dan had ik die campagne helemaal anders aangevlogen. Bijvoorbeeld veel meer nationale media en dergelijke. En dan had ik nog moeten zien wat de uitkomst was geweest.
Ja.
Want misschien was het dan voor die Republikein in California wel interessant geweest om naar de stembus te gaan. Want ook in California wonen natuurlijk veel Republikeinen. Net zoals dat er in Texas veel Democraten wonen. Alleen veel van die mensen komen gewoon niet opdagen. Dus de dynamiek wordt dan wel heel anders. Dus het is wel een beetje oneerlijk om te zeggen van... nou ja, dan had je verloren.
Mm-hmm.
Want dan had je gewoon een compleet andere campagne
gehad. Ja, dan had hij het nooit zo gespeeld.
Had hij het nooit zo gespeeld.
Die opkomstcijfers in Amerika, dat is ook altijd chronisch laag, toch?
Het is bizar laag. Maar dat heeft ook te maken met iets wat Rutger net zei. Wij hebben het allemaal gewoon heel netjes geregeld met het feit dat je... eigenlijk heel weinig hoeft te doen op het moment dat je wil gaan stemmen. Nou, je moet gewoon opkomen dagen en je moet een legitimatiebewijs meenemen. En je stempas. Ja. Maar bijvoorbeeld zoiets als een soort van centrale bevolkingsadministratie voor het hele
ze niet,
land.
Hè?
Dat is gewoon heel erg... Dat is veel meer ook weer... Dat is veel meer statelijk, deelstatelijk geregeld.
Zij doen elke 4 jaar een census gewoon nog... om dan data te krijgen of om er zoveel jaar... om te weten wie er woont. Dat zacht van die bijbelse shit gewoon.
Ja, van de volkstelling.
De volkstelling, ja. Dat is hier ga je. Heb je gewoon een soort basisadministratie.
Dagen, inderdaad, ja. Nee, maar dat is... Precies, dus dat en ook de hoepels waar je doorheen moet springen om je te laten registreren als kiezer, die zijn ook per staat weer verschillend. En er zijn ook staten waarbij nou in ieder geval de beschuldiging heerst dat ten opzichte van bepaalde minderheden wel erg ingewikkeld wordt gemaakt.
Zou je kunnen zeggen dat aan de ene kant soort van de demografie is aan de kant van de democraten, want de VS wordt steeds een diverser land en dat, nou ja, pakt wellicht voordelig uit, dat als je in ieder geval die coalitie bij elkaar krijgt, dat je een verkiezing kan winnen.
Ja.
Maar dat soort van... Nou ja, wat is het? De regels of het Electoral College in dit geval... aan de kant is... of in de Senaat aan de kant is van de Republikeinen. En dat het dus ook in het belang is van de Republikeinen... om die regels vooral zo te houden zoals ze is... en misschien nog ietsje onrechtvaardiger te maken met... Wat is het? Over gerrymandering heb je ook verteld. Kan ik me herinneren, 2 jaar geleden.
Ja, nou, maar dat is wel waar. Als je kijkt naar gewoon hoe het op dit moment werkt... met de huidige demografische samenstelling... dan werkt het systeem in het voordeel van de Republikeinen. Dat kan natuurlijk ooit ook wel weer anders worden.
Mm-hmm.
Bedoel, in het verleden waren de Democraten juist heel sterk in het diepe zuiden.
Mm-hmm.
De Republikeinen waren de partij die de slavernij heeft afgeschaft. En in het diepe zuiden lag dat helemaal niet lekker.
Nee.
Dus dat kan veranderen over time. Maar op dit moment is het wel zodanig dat je dat zeker kunt volhouden. En dan maakt het ook nog eens uit hoe in die verschillende deelstaatsparlementen, hè, dus in het parlement van California en van Wyoming en van North en South Carolina, hoe daar de verhoudingen liggen. Want die parlementen, je zei al, om de 10 jaar wordt het volk maar weer eens geteld. En dan blijkt ook dat er bijvoorbeeld een staat veel groter is geworden of een staat veel kleiner is geworden. Dat betekent ook dat het Huis van Afgevaardigden, waar dus wel een zekere evenredigheid is, dat ook de zetels moeten worden herschikt. Een staat krijgt wat minder zetels, een staat krijgt wat meer zetels. Dat betekent ook dat de grenzen van die kiesdistricten moeten worden veranderd. Mm-hmm. Want ja, als je opeens in plaats van 3 kiesdistricten in je staat er 4 hebt, ja, dan moet je dus ergens een 4e kiesdistrict inbouwen. Of andersom, moet je er eentje schrappen. En het tekenen van die grenzen is natuurlijk ook politiek. Want je weet waar bepaalde kiezers wonen. Of in ieder geval waar het profiel van bepaalde kiezers is. En die staten, die bepalen dus hoe die districten voor die huisverkiezingen eruit zien. Nou, dat is dat gerrymandering. Dat moet je voor de gein eens echt eens opzoeken. Dus echt, sommige mensen maken er een sport van om, net als dat je in wolken, zullen we maar zeggen, bepaalde figuren kunt herkennen, is of je in de vorm van een kiesdistrict een figuur kan herkennen. Er zijn er
konijn
die
op een skateboard
soort,
heb je.
Een konijn op een skateboard, inderdaad. Ja. Een soort van kaalgeplukte kip. Een soort koptelefoon. Dat is een district, dat is een heel bol puntje aan de ene kant. Vervolgens loopt het over een snelweg. Kennelijk wonen er mensen onder die snelweg of zo. Ja. Loopt het, en dan krijg je ook weer zo'n bol. Nou, dat is een soort van headphone, zullen we zeggen, die je ziet. En dat is alleen maar politiek verklaard. En overigens, dat doen allebei de partijen.
Ja. Maar dus als je het mag doen, dan ga je het sowieso proberen te doen op een manier dat jij net dat district wel pakt.
Maar de Republikeinen hebben laatstelijk meer van dit soort deelstaatsverkiezingen gewonnen. Dus die zitten vaker aan de knoppen. Ah. Overigens zijn hier wel heel veel rechtszaken over. En er zijn ook staten waarbij de hoogste rechter van die staat heeft gezegd, ja, maar zo gaan we het dus niet doen. Mm-hmm. Er moeten gewoon wat meer objectieve criteria komen over hoe die kiesdistricten moeten worden samengesteld. Dus dat is wel gaande. En met name Barack Obama heeft in zijn de periode van na zijn presidentschap zich daar ook hard voor gemaakt om dat te doen. Daar had hij ook wel belang bij. Want
ik geloof dat ze dat wel hebben verloren. Zij was bij de Supreme Court zo'n zaak over.
Ja, of bij de Supreme Court hebben
of
ze
je dat op kan objectiveren van wat is nou een goede soort van, wanneer kan je zeggen dat zo'n staat, dat die grenzen echt zijn getrokken puur voor politiek gewin? Ja. Maar die hebben dat afgewezen. Ja.
Supreme Court hebben ze bot gevangen. Dus dat betekent dat voor het hele landelijke niveau het niet zo is dat daar nu dan nieuwe regels voor zijn. Maar er zijn wel, want ook elke deelstaat heeft weer zijn hoogste rechter, zijn eigen Supreme Courtje. Mm-hmm. Er zijn wel deelstaten waarbij men zegt, nou, maar gelet op de wetgeving die hier geldt, is de kaart die jullie nu getekend hebben, is gewoon kan niet door de beugel. Nee. Ja. Dus dat zie je wel her en der, zie je dat zo verschijnen. En dat is misschien ook een beweging die langzaam moet op. Dus uiteindelijk ook zo gaan met homohuwelijken. Ik bedoel, bepaalde staten hadden het wel, andere hadden het niet. De Supreme Court zei er eerst nog over, nou ja, wij gaan er niet over. Dat moeten die deelstaten maar lekker zelf bepalen. En uiteindelijk komt er een grote uitspraak. En dan is het opeens ook over het hele land uitgerold.
Laten we daar tot slot nog even op inzoomen. Want dat is eigenlijk de laatste grote macht in de VS, waar we het niet over hebben gehad. Je hebt het Witte Huis, de president, Huis van Afgevaardigden, de Senaat en dan het Hoge Rechtshof. Ik wil hoge rechter worden. Hoe word ik dat?
Je moet sowieso een vooraanstaand jurist zijn. Want anders maak je echt geen schijn van kans in dat nominatieproces daarvoor. Dan word je echt gewoon weggeblazen.
Ja.
Je moet zoveel mogelijk van onbesproken gedrag zijn en je moet een duidelijke politieke signatuur hebben.
Republikeins of democratisch.
En dat laatste, dat komt door de manier waarop die leden van de Supreme Court worden gekozen. Die worden voorgedragen door de zittende president. Dus er valt een vacature vrij. Hè? Die mensen zitten voor het leven.
Oh, ja.
Valt een vacature vrij omdat iemand zegt, ik stop ermee. Of iemand komt te overlijden. De president draagt iemand voor en de Senaat moet die persoon bevestigen. Dat geldt overigens voor de Supreme Court, maar ook voor een heleboel hele belangrijke courts die daar net onder zitten. Dus dan heb je een president nodig die ook die Senaat achter zich heeft. Of in ieder geval daar op de een of andere manier mee weet te dealen dat kan.
En dat had Obama bijvoorbeeld niet.
Nee. Antonin Scalia, een van de grote conservatieve rechters. Een man die overigens ook echt wat kon. Als je echt eens mooi Amerikaans proza wil lezen, dan moet je zijn dissenting opinions, dus zeg maar zijn afwijkende meningen bij sommige rechtszaken lezen. Dat is echt, nou ja, naast hilarisch is het ook stilistisch prachtig en het zit juridisch goed in elkaar. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Uh-huh. Die overleed. En Obama wilde daar Merrick Garland voor voordragen. Een wat progressievere democraat. Niet progressief in de zin van wat je nu ziet met AOC en Sanders. Maar gewoon
Beetje midden.
Ja, waarbij dus de balans in dat Supreme Court anders zou worden.
Hoeveel zijn er in totaal?
Het zijn er 9. En eigenlijk in die periode was het een beetje 4-4. En Justice Kennedy in het midden. Die was ooit door een republikein benoemd, maar die was een beetje in de loop van de jaren wat... gaan zwerven eigenlijk. En dat was eigenlijk wel mooi, omdat dat een redelijke balans gaf. Dus in die zin was het vanuit de republikeinen ook niet zo gek om te zeggen van... ja, maar ga je nou zo'n aardsconservatief vervangen door Merrick Garland? Aan de andere kant, de president had dat recht.
Ja.
Wat de Senaat toen gedaan heeft, de republikeins gecontroleerde Senaat, was wel echt heel smerig. Ze hebben niet eens het proces gestart. Dus ze zijn niet eens hoorzittingen met die man gaan houden. Ze hebben hem gewoon de deur geweigerd.
Hm.
Kijk, je moet op zijn minst daar een eerlijk proces zeg maar op loslaten. Mm-hmm. En vervolgens kan je ervoor kiezen om zo iemand niet te nomineren. Ja, dat kan.
Ja.
Maar ze hebben gewoon daar, omdat het ook in het laatste jaar van het presidentschap van Obama was, hebben ze gewoon de tijd laten verstrijken. En vervolgens hebben ze dus inderdaad die Gorsuch, die wat meer conservatieve rechter kunnen neerzetten. Vervolgens gaat Kennedy... De middenman gaat weg. En daar hebben ze nu ook die Kavanaugh toch al
stopte mee. Maar hij is toch voor het leven benoemd? Of had hij geen zin meer?
Nou, geen zin meer. Stopte ermee. Okay. Ja. En die Kavanaugh, die is daar nu ook benoemd. Dus de balans is nu wel
die
een beetje weg.
Die is niet van bepaald onbesproken gedrag geweest?
Nee. In ieder geval in de beeldvorming niet.
Ja, nee. Ja, wat waar is
altijd
lastig
omdat... Maar dat is nu wel 5-4.
Ja. Maar en kan je ook iets zeggen, want dat er zoiets is als een soort hoge rechtshof wat zoveel invloed heeft op wetgeving en zoveel dingen kan afwijzen. Er is ook iets in die Amerikaans recht wat gewoon toch wel heel anders werkt dan bij ons. Ik weet niet, jij hebt ook wel zo'n boekencontract bijvoorbeeld in Amerika, is dat altijd zo dik. Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft, maar er is gewoon iets juridisch iets heel anders in dat stelsel dan bij ons.
Ja, boekencontracten weet ik niet, maar... Ja.
Maar gewoon überhaupt het contractuele denken. Echt. Ja. Dus mag een kopje koffie in en zeggen, nou, ik ga even het contract op.
Even een NDA tekenen.
Ja, de hele tijd.
Ja, nee, dat is waar. Hier speelt ook nog iets anders. En dat is dat in de Amerikanen gewoon heel anders denken over de verhouding tussen rechter en wetgever. Kijk, we hebben in Nederland inmiddels ook wel wat discussie over van... wat
zo'n agenda is heel uniek voor ons.
Ja. En daar
gebeurt het echt...
En ook goed nieuws dat er dus vervolgens ook echt wat mee gebeurt. Maar dat, in de Verenigde Staten is dat eigenlijk heel normaal dat een rechter een uitspraak doet over, nou ja... gewoon maatschappelijk relevante thema's. En dat hebben ze zelf afgedwongen. In de 19e eeuw de uitspraak Marbury versus Madison gedaan, waarin het Supreme Court zelf heeft besloten, wij hebben het recht om wetgeving ongrondwettig te verklaren op het moment dat wij vinden dat het ongrondwettig is. Nederlandse rechters mogen dat bijvoorbeeld al niet. Niemand heeft ze tegengehouden. Dus daar zijn ze vervolgens mee doorgegaan. En dat heeft tot hele interessante rechtspraak geleid. Dus bijvoorbeeld het echte wedge issue, of een van de grote wedge issues in de Amerikaanse politiek, abortus.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk door de rechtspraak is dat tot een conclusie gekomen. Dat ettert nog wel wat door. Maar ten principale is daar in de rechtspraak uitspraak over gedaan. Homohuwelijk hetzelfde.
Ja,
desegregaat.
Brown versus the Board of Education. Maar ook dat je bijvoorbeeld dat geld wat je in een verkiezingscampagne pompt, dat wordt beschermd door vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Citizens mm-hmm. United. Dat zijn wel, ja...
Maar dus dat is eigenlijk gewoon zo ongelooflijk invloedrijk. En dat dit onder Trump is gebeurd, dat er twee conservatieve rechters bij zijn gekomen. Dat beïnvloedt dat land nog generaties.
Ja, zeker omdat ook aan de democratische zijde, om het dan zomaar even te zeggen, van dat Supreme Court zijn ze ook niet allemaal nog de jongste. Ruth Bader Ginsburg, daarvan wordt gezegd dat ze eigenlijk wel zou willen stoppen.
Ja,
die probeert natuurlijk uit te
drukken. Maar die kan niet stoppen natuurlijk.
Die heeft echt belang bij een democratische president. En dan voor die democraten gaat het er dus nu wel om echt iemand uit te kiezen die Trump kan verslaan. En niet alleen dat, maar die ook nog mensen enthousiast kan krijgen om naar de stembus te gaan om niet alleen voor die persoon te stemmen, maar ook voor de senaatszetel als die open staat, voor de zetels in het Huis van Afgevaardigden, voor het eigen parlement van de staat, misschien nog voor de gemeenteraad, et cetera. Want als je daar dan eenmaal toch bent, dan kun je net zo goed ook voor al die andere verkiezingen democraat kiezen. En daar zijn dus de Sanders tegenstanders erg bang voor.
Ja. Oké, tot slot. We gaan even uit het domein van de expertise. We gaan even lekker...
domein van de expertise.
Ja. We mogen even voorspellen. Wat gaat er gebeuren?
Ik denk dat het bij lange na nog niet zeker is dat Sanders die nominatie gaat winnen.
Mm-hmm.
Maar wie het dan wel wordt, dat vind ik heel erg lastig. Ik denk dat het echt een contested convention gaat worden. En daar zou ook opeens zomaar toch Joe Biden uit kunnen komen.
Hm. Gewoon omdat dan het contest is en dan...
Ja, en als die toch wat tractie krijgt in de staten waar African-Americans veel dominantere stem hebben, dan kan dat ook weer een hele andere dynamiek geven. Ja, Bloomberg, ik zie het niet, maar ja, het kan natuurlijk wel.
Ja, zou echt bizar zijn, toch? Ja. Als een, dan kan je gewoon de ene oligarch die de andere opvolgt.
Ja. Jesse? Ik denk dat Sanders wel de nominatie gaat winnen, maar dat hij gaat verliezen in de verkiezingen.
Huh.
En ik denk dat we dan allemaal heel teleurgesteld gaan zijn en dat we dan...
Ik denk dat Sanders de nominatie gaat winnen, dat hij de president wordt. En dat hij een manier gaat vinden om die hele progressieve agenda erdoor te rossen. En dat we naar geschitterende tijden toe gaan.
Okay,
en op die noot sluiten wij deze podcast af. Dank voor je komst, Rietje.
Graag gedaan.
Gaan we nog een keer doen als we weer niks begrijpen van wat we in het nieuws zien over Amerika. Ik heb een boel geleerd. Hoop jij ook?
Ja, dat is leuk.
Ja, zeker. Tot de volgende keer.
Tot bij.
Yes.